Gemeente, goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat de dominee van de Wint. De schriftlezing in deze dienst is het Matthäus 26, vers 1 tot en met 16. Vanavond om 6:30 hoopt voor te gaan dominee W.M. Rozenboom uit Oudega. De kerkdiensten op woensdag 13 maart, middag voor gewas en arbeid. Om 9:00 hoopt voor te gaan dominee A. van Zetten in een dienst met de kinderen van basisschool De Bron. En s'avonds om 7:30 hoopt dominee A.N. van de Wint voor te gaan. De kerkdienst op volgende week zondag 17 maart. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee van Zetten. En s'avonds om 6:30 hoopt voor te gaan dominee van de Wint. De collecten, er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Straks bij de uitgang wordt de voorjaarszendingscollecte voor de GZB gehouden. We gaan nu zingen de voorzang in deze dienst. Dat is Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 124, de verzen 1 en 4. En de Heer Jezus die noemt in het gedeelte wat we uit de Bijbel gaan lezen het Pascha. En ik weet niet of de jongens en meisjes weten wat de Israëlieten, de Joden, vieren als het Pascha is. Het is een feest. Dat is eigenlijk een soort bevrijdingsdag. Dan zijn ze blij en dan denken ze eraan terug dat de Heere God hen bevrijd heeft uit Egypte. En verlost heeft uit die moeilijke tijd bij de Egyptenaren. Nou, ook dit lied kun je een bevrijdingslied noemen, deze psalm. Dat Israël nu zeggen, blijf een geest indien de Heer die bij ons is geweest ons niet had gered. We waren lang vergaan. Dus het Pascha heeft te maken met bevrijding. En ook deze psalm die we gaan zingen, psalm 124 vers 1 en 4... Dank de Heere voor bevrijding.
Thank you.
de mensen in Jeruzalem bijna dat paasfeest gaan vieren, Pascha, de bevrijding uit Egypte, zijn ze ook van plan om de Heer Jezus gevangen te nemen. En het is vandaag een tweede Lijdenszondag, dus daar zullen we ook in de preek bij stilstaan. En van de benauwdheid en het gevaar zingen we ook met Psalm 25, vers 9. Sla op mijn ellende de ogen en zie mijn haters, daar het getal vast vermeerderd van die mij vloeken. We gaan na de 10 geboden in de samenvatting zingen van Psalm 25, het 9e vers. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Ook niet zijn dienaar of zijn dienares. Ook niet zijn rund of zijn ezel. Helemaal niets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft ons gezegd: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God en Vader, u roepen we aan in ons gebed. En zo zijn we ons bewust, Heere, dat we bij elkaar zijn voor uw aangezicht. U kent ons en ziet ons. We zijn hier om uw naam aan te roepen en groot te maken, maar ook om uw woord te openen en te lezen in die woorden van de Heilige Schrift, die door uw Heilige Geest ons gegeven zijn, waarmee u ook vandaag spreekt, uw woord, dat een krachtig en levend woord is. We mogen dan zo ook voor u komen in het gebed en willen u vragen dat u het zegent, dat u zelf ons genadig nabij bent. U bent de eeuwige, u bent alle lof waard voor uw trouw en geduld. U die ons roept door uw woord, u die ons de weg wijst, ja, u die in Christus Jezus het leven geeft. En daar danken we u voor. Hij die de rechtvaardig is, de zoon des mensen, de tweede Adam. Hij die in onze nood is afgedaald. En de Heer Jezus is toch zonder zonde. Wanneer wij roepen om hulp voor onze ellenden, dan kunnen die er op allerlei manieren zijn. Maar voor ons is er ook de nood van onze schuld, dat wij tegen u hebben gezondigd, dat we daarom uw toorn zouden moeten vrezen. Maar Jezus Christus was rechtvaardig en is het. We danken en prijzen u dat hij gekomen is om verzoening te brengen, om in onze plaats de straf te dragen en op het kruis van Golgotha laten lijden en verlossing teweeg te brengen. En we willen van u bidden, Heer. Wilt u dan ook ons aanzien in hem? Schenk ons die vergeving van de zonden, ook voor ieder persoonlijk, opdat we mogen weten gered te zijn. En u deelt het toch ook uit door uw woord en door het evangelie. En u roept tot geloof. Wilt u het ook vanmorgen schenken met uw Heilige Geest, dat we uw woord aannemen, dat we u mogen kennen, dat we de Heer Jezus Christus zo ontmoeten in uw woord, dat we mogen weten, hij is ook voor mij gestorven, mijn zaligmaker. Hem wil ik dienen en hem zal ik groot maken. U bidden we zo dat u het geloof sterkt in ons leidt, dat u ons aanziet in uw genade. Schenk u hulp in luisteren en spreken. En geef dat in deze dienst ook uw naam wordt geëerd. Dat we ook worden toegerust in het leven met u. Dat we zo ook de boodschap van de Schrift in ons hart meedragen. Dat we daarin worden bemoedigd en gesterkt. Dat we leren in uw weg te gaan. We bidden dat u ons als gemeente ook zo met uw Heilige Geest vervult en leidt. Heere, dat we u niet alleen zelf mogen kennen, maar dat we het ook zullen uitdragen. Dat we het zo met ons meedragen dat we een licht in de wereld zijn. Dat we uw licht weerspiegelen in onze woorden en daden. En we bidden dat u zelf dan ook daarin ons wijsheid geeft, vrijmoedigheid. We bidden dat u zelf daarin ons onderwijst, ieder persoonlijk, maar ook als gemeente. En heren, dan vragen wij het zo van u dat u ook anderen toebrengt om u te leren zoeken, om bij uw woord te komen, dat u mensen vanuit de wereld om ons heen tot bekering brengt en trekt met uw genade, opdat ze u leren kennen. Wilt u ons daarin duidelijk maken dat u ook onder ons wilt werken met uw Heilige Geest en dat u mensen weet te bereiken met uw genade en goedheid. Heren, we leggen dat voor u neer en bidden al deze dingen in de naam van uw Zoon. Hij heeft ons dat ene gebed gegeven om toch bovenal te vragen dat uw naam wordt geheiligd en uw koninkrijk komt. En in zijn naam willen we al onze beden voor u neerleggen. In het geloof dat u luistert, dat u uw gemeente uw trouw bewijst en dat u zelf uw naam zult heiligen. Amen. Openen vanmorgen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Matteüs. We lezen vanmorgen in de Bijbel uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26. Wij lezen daaruit de versen 1 tot en met 16. Matteüs 26, daar luidt het woord van God als volgt. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden: niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. En toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek van morgen is vers 2. Matteüs 26, vers 2. U weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Er zijn in de preek 3 punten. Ten eerste, Jezus spreekt erover. Ten tweede, Jezus wordt overgeleverd en de derde, Jezus sterft op het feest. Dus Jezus spreekt erover. Ten tweede, hij wordt overgeleverd en ten derde, hij sterft op het feest. We gaan zingen van Psalm 2, de versen 1 en 4. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die worden gehouden. En dan zingen wij van Psalm 2, de versen 1 en 4. Gemeente, het lijkt wel dat die 12 discipelen er niet over willen praten. Wanneer de Heere vertelt dat hij moet lijden en sterven. Ze begrijpen het niet. En eigenlijk willen ze het niet horen. De eerste keer toen Jezus erover begon dat hij in Jeruzalem veel zou moeten lijden en gedood worden. Toen kwam Petrus nog in fel verzet. O nee, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. En wat later zegt de Heere het zijn discipelen opnieuw. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en ze zullen hem doden. En die tweede keer schrijft Matthäus erbij en ze werden erg bedroefd. Ze hebben het gehoord en ze zijn verdrietig. Maar ze vragen er verder niet naar. Het is te moeilijk. Wat moeten ze er toch mee? En bij de derde lijdensaankondiging lezen wij bij Matthäus helemaal geen reactie meer. Die 12 discipelen, die willen het er niet over hebben. Ik denk, gemeente, dat het voor hen te moeilijk is. En toch begint Jezus er weer over. Waarom? Waarom moet hij dit nu toch weer zeggen? Nadat hij zoveel onderwijs heeft gegeven, onderwijs over grote, heerlijke dingen, dat hij eens komen zal in heerlijkheid als de allerhoogste koning die de wereld zal oordelen. Ze hebben ademloos kunnen luisteren. Maar als Jezus met dat alles klaar is, voegt hij er nog even die ene opmerking bij, dat ze over 2 dagen hem gevangen zullen nemen en zullen kruisigen. Waarom begint hij daar toch weer over? Het zou moeilijk zijn voor die 12 mannen, wat er met Jezus allemaal gaat gebeuren. Hoe hij wordt gegrepen en vals beschuldigd. Hoe hij voor Pilatus wordt gebracht en wordt bespot en geslagen. Hoe hij als een misdadiger ter dood zal worden gebracht. Dat zal ook voor hen, voor zijn vrienden, ondraaglijk zijn. Moet u toch bedenken wie hij voor hen is. Jezus. Hij is hun steun en toeverlaat. Ze geloven in hem. Hij is hun hoop. Hun redder. Hij is de gezalfde van God. De koning van de toekomstige heerlijkheid. Voor hem hebben ze alles verlaten. Ze zijn hem gevolgd. Tot nu toe altijd. Ondanks alle tegenstand. En dan straks zal hun meester worden gegrepen en veroordeeld. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens een verhaal gehoord uit de Tweede Wereldoorlog. Die tijd, 1940, 1945, toen de Duitsers onze vijanden waren. En toen ze in die tijd heel veel mensen hebben vermoord. Stel je voor dat je in die tijd had geleefd en dat je een kind was en op een avond bonzen de Duitse soldaten op de deur. Ze komen je vader halen. Of iemand anders uit jullie huis. Je moeder of een broer. En ze grijpen hem ruw vast. En ze nemen hem mee. En je ziet dat. Je ziet hoe ze buiten hem ook heel hard slaan. Of ze dreigen hem neer te schieten. Nou, dat is niet alleen heel erg voor hem. Niet alleen heel angstig voor hem. Maar ook voor jou. Ook voor jou als kind. En ook voor de anderen thuis. Wat schrik je daarvan? Nou, zo is het ook met de Heer Jezus. Wanneer ze hem gevangen gaan nemen. En wanneer ze hem mishandelen. Dan is dat niet alleen erg. Heel erg voor Jezus. Maar ook voor zijn vrienden. Ook voor die 12 discipelen. Want ze houden van hem. Bij hem voelden ze zich altijd veilig. En wanneer de soldaten dan de Heer Jezus zoveel pijn gaan doen, dan zal dat ook voor die 12 heel moeilijk zijn. Ja, ze proberen er niet aan te denken. Als de Heer Jezus zegt dat dat zal gaan gebeuren. Ze willen er eigenlijk niet over praten. Het is zo moeilijk voor hen. En toch begint de Heere er wel weer over. Hij zegt, u weet dat het over 2 dagen Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen, dat is Jezus, worden overgeleverd en ze zullen hem kruisigen. Waarom zegt hij dat? Nou, gemeente, in deze woorden openbaart Christus zichzelf. Hij laat ook in deze woorden zien wie hij is. Hij geeft zich te kennen. En dat zal die leerlingen alleen maar ten goede komen. Dat mag een versterking zijn van hun vertrouwen in hem. Zo zullen we vanmorgen zien. Luister zo naar deze woorden. Dat u in deze woorden Gods Zoon leert kennen. Dat u des te meer ziet wie Jezus is. En soms is er iets moeilijks waar je eigenlijk niet goed over kunt praten. En dan kan het toch goed zijn als een ander het zegt. Iemand die daar de moed voor heeft. En het wordt toch genoemd. Nou, de Heere, hij spreekt erover. Hij heeft de zijnen lief. Hij doet het voor hen. En stap voor stap bereidt hij de 12 erop voor. Het is nog maar 2 dagen. Dat zegt hij ook. Het is nog maar 2 dagen. En dan zal het gebeuren. Stap voor stap bereidt hij ze erop voor. En die tijdsaanduiding, die is nieuw. Want over zijn lijden en sterven had hij al eerder gesproken, maar deze termijn en dan zo precies, die noemt hij voor het eerst. Het is ook makkelijk te onthouden. Ze weten natuurlijk precies wanneer het Pascha is. Jullie weten dat wel, over 2 dagen. Nou, op die dag zal het gebeuren. En wat blijkt eruit? Nou, dat hun Heere het weet. Dat hij heel goed weet wat hem gaat overkomen. Hij weet het zelfs veel beter dan zijn vijanden die het uitvoeren. Want die weten nog niet hoe ze hem moeten pakken. De evangelist heeft dat mooi naast elkaar gezet. In het huis van Caiaphas smeden de Joodse leiders hun plannen en die spreken af dat ze hem niet in het feest zullen grijpen. Terwijl de evangelist net daarvoor heeft verteld over dat andere gezelschap op de Olijfberg. En dat Jezus daar zegt op het paasfeest zal het gebeuren? Luister, naar hem. Kijk eens wat hij doet. Jezus onderneemt niets om het te ontvluchten. Hij vertrekt niet uit Jeruzalem. Hij raakt ook niet in paniek. Christus zegt het gewoon. Hij spreekt erover. Beheerst. Hij aanvaardt wat er komt. Bewust. En gewillig. Begrijpt u waarom hij er zo over spreekt? Jezus laat iets heel belangrijks van zichzelf zien voor degenen die hem liefhebben. Net hiervoor sprak hij over een glorieuze toekomst. Hij zou komen als de bruidegom. Wees waakzaam. Als wijze meisjes die voorbereid zijn. Hij zal komen als een eeuwige koning die de wereld zal oordelen. Maar nu eerst, over 2 dagen al, zal hij worden uitgeleverd en gekruisigd. Hij spreekt erover, beheerst. Hij vlucht niet. Dit hoort bij Gods plan. Dit moet gebeuren en daarmee mislukt het voor de Heere niet. Daarmee valt niet alles in duigen, maar het is zijn weg door lijden naar heerlijkheid. En het is goed dat de 12 dit weten. Ze hoeven er dus niet van in de war te raken. Al zal die tijd zonder Jezus moeilijk voor hen zijn. Het zal moeilijk voor hen zijn, zeker. En toch moeten ze daarvan niet schrikken. Het is geen reden tot wanhoop. En dat geldt ook voor allerhande andere moeite in deze wereld. Ook daar heeft Christus over gesproken. Dat er voor zijn komst in heerlijkheid oorlogen zullen zijn, ziekten zullen zijn, dat er vervolgingen komen, zeker, en dat is zwaar. Niet alleen Christus, maar ook zijn kerk gaat diepe wegen. En niet iedereen zal in hem geloven. En niet ieder mens wil hem erkennen als zijn of haar koning. Ja, dat gaat zelfs dwars, door gezinnen heen, door families heen, heeft Jezus ook over gesproken. Die verschillen in huwelijken en gezinnen. En er is ook veel tegenstand tegen het evangelie en mensen die er eerst bij leken te horen, verlaten toch de kerk van Christus, de Heer Jezus. Hij heeft erover gesproken, bij voorbaat. Hij wist dat. En toch blijft het staan wat hij heeft beloofd. Zijn koninkrijk komt. Hij regeert. Raak er niet van in de war. Al doet het natuurlijk wel pijn. Vooraf leek het voor de discipelen nog te moeilijk om over dat lijden van hun heiland te praten. Hebt u ook van die dingen? Zware tegenslag. Een groot gemis. Geliefden die niet om Jezus geven. Dat doet je verdriet. Dat is moeilijk te verdragen. En toch hoeven we daarom niet te twijfelen aan hem. De Heere weet het heel goed. De Heere heeft het al voorzegd. Jongens en meisjes, weten jullie nog? Het is niet alleen voor Jezus heel erg. Wanneer de soldaten hem gevangen nemen en hem mishandelen, maar het is ook voor zijn vrienden zo erg, want ze houden van hem. Alleen, de Heer Jezus, die praat er met die 12 discipelen over. En als ze nou goed opletten, dan kunnen zij zien hoe hij het zegt. Eigenlijk heel rustig. Jezus weet precies wat er komt. En hij gaat niet op de vlucht. Het is goed. En mooi dat hij er zo over spreekt. Dat maakt het voor hen toch iets beter te dragen. Jezus spreekt erover. Ten tweede, Jezus wordt overgeleverd. Ja, dat zal dus gebeuren. Ze zullen hem overleveren. Zoals je een gevangene of een misdadiger uitlevert. Je geeft hem in handen van anderen en die kunnen dan met hem doen wat ze willen. Zoals wij dat soms zeggen. Je bent eraan overgeleverd. Dat bedoelen we, ja, er is geen ontkomen aan. Je hebt er geen controle over. Het gebeurt je. Ze kunnen alles maar doen. Door wie zal de Zoon des Mensen worden overgeleverd? Iets verder in het hoofdstuk, dat hebben we ook gelezen, gaat het over Judas Iscariot. En die biedt de overpriesters aan Jezus aan hen over te leveren. En hij zoekt daar een geschikte gelegenheid voor, zegt vers 16. In de leidersgeschiedenis komen we dit woord steeds tegen. Judas, die levert hem over aan het Sanhedrin. En dan komt hij voor Caiaphas en die levert hem over aan de Romeinse soldaten. Aan Pilatus. Aan de soldaten. En die kunnen hem dan geeselen en die zullen hem kruisigen. Ze hebben hem allemaal overgeleverd. Zowel Judas als de schriftgeleerden. Zowel de hoge priester, Caiaphas. Ja, wij allen. We lieten hem los. We gaven hem prijs. Waarom? Waarom deed de mensen dat? Omdat we niets in hem zagen. Niets van waarde. Omdat we liever onszelf handhaafden. Dat is de mens van nature. Dat we het laten gebeuren. Laten het gebeuren dat ze Christus doden. We zeggen toch maar, ik ken hem niet. Dat heeft de mensheid gedaan met die ene rechtvaardig. In onze tekst staat het er niet bij. Wie het heeft gedaan. Het is een passieve vorm. Hij zal overgeleverd worden. Wie dat doet, staat er niet bij. Maar die passieve vorm, dat worden, dat duidt ook vaak op God. Zonder zijn naam te noemen dat God het doet. Daarom moet het ook zeker gebeuren. Het is zijn besluit. God de Vader heeft zijn Zoon niet gespaard. Zo lezen Romeinen 8. Maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat is hetzelfde woord in Romeinen 8, als hier overgeleverd. Het is God zelf, die zijn Zoon heeft overgeleverd. Hoe klinkt dat? Vanuit de schriften van het Oude Testament. Nou, daar komt dit woord voor wanneer de Heere de vijanden van Israël in hun handen geeft, of aan hen overlevert. Maar het gebeurt ook andersom. Dat de Heere zijn volk overlevert aan de heidenen. Als voorbeeld noem ik daarvan Richteren 2, vers 14. Toen de Israëlieten de Heere verlieten en toen ze andere goden gingen dienen, toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij gaf hen over in de hand van de plunderaars. Staat er in Richteren 2. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden. Overal was de hand van de Heere tegen hen. Ze werden overgeleverd vanwege Gods toorn. Als een straf voor hun ongehoorzaamheid. Voor hun ontrouw. En zo vallen ze dan in de handen van hun vijanden. En daarin voltrekt zich dus Gods oordeel. Dat de heidenen hen konden pijnigen en konden doden. Toen David had gezondigd met de volkstelling en de profeet hem de keus voorlegde, toen zei koning David: laat mij toch niet in de handen van mensen vallen. Hij werd liever door de Heere zelf gekastijd dan uitgeleverd aan de mens. Nou, dat laatste, dat gebeurt wel bij Jezus. Uitgeleverd aan de mens. De Vader liet hem als het ware los. Op zijn tijd dat wel, naar zijn raad. Maar toen konden ze hem bespotten. En ze konden hem bespugen. En toeschreeuwen. En ze hingen hem te schande aan het kruis. Bidt u ook, net als David, om deze genade. Laat mij toch niet in de hand van mensen vallen. Laat me niet los, Heer. Geef me niet over aan de machten van deze wereld, want die zijn wreed. Die geven me geen hoop. Ik vlucht toch maar naar u. Naar u tegen wie ik heb gezondigd. Ik ben dwaas geweest. Ik heb mijn eigen eer gezocht. Of ik was verbitterd tegen mijn naaste. Of ik ben hebzuchtig. En daarom voel ik me schuldig. En vrees ik u toorn. Maar dan toch liever in uw macht. Bij u hoop ik op genade. Bij u vertrouw ik op barmhartigheid. Toch maar liever in uw macht, Heere. Ik leg mijn lot, ik leg mijn zaligheid, mijn ziel in uw hand. Ja, kijk zo eens naar Jezus. De straf kwam op hem. Gods toorn tegen de zonde van zijn volk. Ontbranden tegen die mensenzoon, tegen hem die altijd gehoorzaam is geweest. Jezus wordt overgeleverd. Dat is het tweede punt. Ten derde, Jezus sterft op het feest. Ja, als Joodse mannen wisten de discipelen het natuurlijk heel goed. Het is bijna Pascha, of Pesach. Het feest met de ongezuurde broden. Ze kenden de feestkalender. Nog 2 dagen. En dan viert Israël de grote bevrijding. Het vrolijke feest van de verlossing uit Egypte. Toen zijn ze gered. Uit die vreselijke slavernij. Gered door de plagen die God op Egypte deed neerkomen. En door het lam dat voor hun levens was geslacht. Ja, dat was wel nodig om te ontkomen. Dat een gaaf lam werd geslacht. Dat het bloed op de deurpost was gestreken. Die prijs moest voor de vrijheid worden betaald. Zo'n mooi lam. Zonder gebrek. Het kostte het zijn leven. En nu zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen: jullie weten het, van Pascha, dat feest over 2 dagen. Nou dan. Dan zal ik sterven. Zo zal het feest worden. Het grote bevrijdingsfeest. Voor het volk van God. wanneer het paaslam is geslacht. En wanneer het bloed van het lam persoonlijk is toegepast, dan ben ik vrij. Hij stierf, zodat ik gespaard mag blijven. Hij werd overgeleverd in het gericht, zodat het mij voorbij gaat. En waar zouden we dan nog voor vrezen? Een mens die kan zoveel angsten meedragen. Angst voor de dood, angst voor het oordeel, of de angst dat mijn leven niet goed is en ik word afgewezen, of angst voor de heilige God. Kijk dan naar het lam, door het geloof. Zie op Jezus, ons Pascha is voor ons geslacht. Het volmaakte offer is gebracht. En daarom mogen wij leven. Zo neemt God ons mee. Zo bevrijdt Hij ons. En brengt Hij ons naar zijn heerlijkheid. Het Sanhedrin, in hun koortsachtig beraad bij Caïfas thuis, dat dacht nog dat het heel anders moest gaan. Die overpriesters en die schriftgeleerden, die hadden Jezus niet in zijn woorden kunnen vangen. Die hebben niet iets gevonden waarmee ze hem konden veroordelen. Hoe moet dat nu? Nou, doen moest het maar met een list. Listig zouden ze hem grijpen. Ja, want als ze nu nog een officieel proces moeten beginnen, dan hebben ze straks op het feest het volk niet in de hand. Ja, dat met Jezus, dat moet buiten het feest blijven. Zo praten zij erover. Maar Jezus, die blijft niet buiten het feest. Integendeel, dan zal het juist gaan gebeuren. Bijna het Pascha. Nog 2 dagen. En hij wordt niet alleen overgeleverd. Christus geeft zich ook over in hun handen. En hij zal zeggen, laat hen heen gaan. Ik ben het. Hij geeft zich in de dood voor het volk. Ja, jongens en meisjes, voor de discipelen was het dus heel moeilijk dat de Heere gevangen werd genomen en dat hij moest sterven. Maar toch was het toen feest. Het was het echte Pascha. En wij noemen die dag dat gebeurde de Goede Vrijdag. Goed. Want nu is er voor ons vergeving. Nu is er voor ons verlossing. Een Goede Vrijdag. Het is toch feest. Want zo mogen wij weer in vrede met God leven. En dan is het toch iets om blij mee te zijn. Later schreef Paulus aan de Galaten: ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij in mijn plaats. Als een lam werd hij ter slachting geleid en hij ging gewillig en hij gaf zichzelf aan het kruis. Zo wordt het feest. Jezus blijft daar niet buiten. Toen Judas hoorde dat het over 2 dagen zou gebeuren, toen leek er voor hem niets meer van zijn dromen te redden. Als het dan echt moest doorgaan dat Jezus zou sterven, dan kon hij er beter maar wat aan verdienen. En Judas, die ruilt Jezus in voor een zak geld. Hij zal hem overleveren voor 30 zilverstukken. Welke keuze maakt u? Welke keuze maak jij? Wat zie je in de Jezus die wordt gedood op het feest? Ja, als het zo gaat, laat u hem los. Als je moet kiezen, dan liever een handvol geld. Die ene discipel, die heeft er geen interesse meer in. Hij laat hier Jezus los. Geen interesse in een Christus aan zo'n eerloos kruis houdt. Dan is het met die ene vrouw in Betanië heel anders. Wat een contrast. Zij kwam naar Jezus toe en ze goot een albasten fles kostbare zalf over hem leeg. Wat doet ze toch? Maria, wat doe je toch? Abnormaal, zoveel, dat is verkwisting. Maar volgens de Heere heeft alleen zij het heel goed begrepen. Zij deed dit als voorbereiding op zijn begrafenis. Want zoveel kostbare zalf, dat gebruik je alleen maar als verzorging van een lijk. Maar daar komt zij voor. Straks gaat het misschien niet meer. En daarom nu maar vast. Voorbereiding op zijn begrafenis. Bij die 12 mannen kregen wij de indruk dat ze er niet over willen praten. Ze willen er echt niet van weten dat Jezus zal sterven. Ze kunnen het niet accepteren. Alleen deze ene vrouw in Betanië. Ze gelooft het wel. En zij aanvaardt het echt. Zij heeft Jezus lief in zijn weg naar het graf. Wat zullen wij doen, gemeente? Door het zalven van zijn voeten omarmt ze Jezus dood. En ze toont haar grote liefde. En ze doet een goede daad. Luister zo naar Christus' woorden. Laat hem niet los, omdat het tijdelijke u meer trekt. Maar omarm hem door het geloof. Geef uw liefde aan hem. Geef je hart aan hem, Jezus. Hij is ons paaslam. En zijn lijden is ons leven. En zijn sterfdag is onze bevrijding. Zo is hij de koning die zondaren binnenhaalt in het koninkrijk. Hij werd overgeleverd in de handen van mensen. Maar hij wist voor zichzelf en voor al de zijnen. Hij wist, de Vader, die zal ons opnemen. Die zal ons doen leven. De Vader, neem mij, wist Jezus. En al de mijnen op in zijn heerlijkheid. Amen. We gaan zingen van Psalm 33. De versen 5 en 9. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. En vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Maar de Heere der Heere, hij doet ons triomferen. Hij geeft de overwinning. Psalm 33, vers 5 en vers 9. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U die uw eigen Zoon niet hebt gespaard, U hebt hem overgegeven. Ja, zo mogen we met apostel belijden, door het geloof in hem voor ons, voor onze ongerechtigheden, voor onze redding, tot het feest van de hemelse heerlijkheid voor mensen als wij zou opengaan. En daar danken we u voor. Duizendmaal, Heere, voor dat offer dat u, o Zoon van God, u die nu in uw heerlijkheid bent bij uw Vader, U die ons kent en hoort en die alle dingen weet. U hebt zichzelf voor ons willen geven. En dat kruis in het lijden. Toen ze kwamen, de verrader en de soldaten. En de leiders van het volk. U hebt zich laten grijpen. U hebt gezwegen toen u werd beschuldigd. U hebt gebeden toen u werd gekruisigd. En wij danken u daarvoor. En mogen die liefde van Christus toch zien en in ons hart bewaren. En geef, Heere, dat we uiteindelijk niet de verkeerde keuze maken en u loslaten. Maar dat we toch onze schuilplaats mogen kennen bij u, Heer Jezus Christus. Bewaar ons in dat geloof. Zo bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Voor ouderen en jongeren en kinderen. Geef dat, Heere, ze allen toch bij de Heer Jezus Christus mogen komen en zullen blijven hun leven lang. U bidden we dat u daarvoor het werk in de gemeente zegent, de verkondiging van het evangelie, het jeugdwerk, het omzien naar elkaar, help ons daarin. Geef dat we ook mogen toenemen, Heere, in het gemeente zijn zoals u daarin ons de weg wijst in uw woord. Wilt u alle gebreken ons genade vergeven, maar ons ook leiden met uw Heilige Geest? Ons doen toenemen in toewijding aan u, maar ook in onderlinge verbondenheid. En Heere, dat we zo ook met elkaar uw opdracht zullen vervullen. U bidden we voor de scholen, ook hier de school in Bruchem. Wilt u die zegenen? Als de kinderen weer naar school gaan, wees met de onderwijzers, met allen die hun werk hebben op de scholen of daarin het bestuur aan verbonden zijn. Geef daarin wijsheid en liefde en mag ook het christelijk onderwijs eraan bijdragen dat kinderen al jong de Heer Jezus nodig zullen hebben, hun harten aan hem gewijd zullen zijn. Zij uit de Bijbel veel meekrijgen om in het leven te kunnen gebruiken. Zegen dat. En wij bidden dat u, Heere, ook allen die daarin zo bezig zijn, kracht en moed en hoop geeft. Wanneer deze week de biddag is, breng de gemeente samen. Zodat we ook onze afhankelijkheid van u belijden en het onderwijs uit uw woord zullen krijgen. Om te leren bidden. Ook wanneer in de ochtenddienst de kinderen van de school zo in de kerk zullen komen, geef dat dat ook een goede dienst mag zijn voor hen, voor allen die daarin meekomen, tot eer van uw grote naam. U bidden voor de zieken, ondersteun hen, hen die een behandeling ondergaan, onderzoeken moeten hebben. Wilt u hen daarin helpen? Geef dat de behandelingen en de onderzoeken ook mogen bijdragen aan welzijn en beterschap. Geef ook kracht om het lijden te dragen of de zorg erom. Ook voor degenen die eromheen staan, mantelzorgers, geliefden, wilt u hen sterken met uw nabijheid en ondersteuning. Soms zijn het ouderen, jonge mensen of kinderen. En wij bidden u voor hen allen, wilt u ze helpen. Wij danken ook dat het kan. Dat we naar de dokter kunnen gaan. En dat er mensen zijn die daarvoor hebben geleerd. Zodat ze ons kunnen helpen in dingen die toch ook belangrijk zijn voor ons leven. Wees met hen die rouw in hun leven kregen. U bidden voor allen die een ander gemis hebben. Wilt u daarin ook helpen. En geven dat we onze levensweg zo achter u aan leren gaan. U bidden voor het werk van de zending. We geven daar vandaag ook onze gaven voor in de voorjaarszendingscollecte voor de GZB. En wij bidden dat u dat werk ook zegent, allen die daarin geroepen zijn, die hun taken mogen uitvoeren, projecten die worden ondersteund, mensen die in deze wereld de naam van de Heer Jezus Christus belijden, zegenen tot opbouw van uw kerk, tot behoud van mensen, zodat ook in alle talen en onder alle culturen de naam van uw Vader, Zoon en Heilige Geest wordt gekend en geprezen. Zegen daartoe ook onze gaven. Zo leg het voor u neer. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 12. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.